Welkom bij Koekjes en Kopzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft met zorgen en uitdagingen rondom het leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid en of verslaving. Wij zijn Isolde en Marja en in het komende half uur bespreken we de kopzorgen waar jij als naaste mee te maken hebt. Hey Isol.
Hey Marja.
Hey, hoe gaat-ie?
Ja, lekker.
Ja?
Ja, ik heb er weer zin in vandaag.
Ja. Onze koekjes van vandaag.
Bijzonder, hè?
Ja, dit een mooie kleuren, ook kleurrijke groen, geel. Wat is het?
Ga ik je vertellen. Het zijn originele lekkernijen uit India. Een vriendin van mij is in India geweest. Daar is een familiebedrijf, dus daarom vond ik het zo leuk om het mee te nemen. Die maken al dit soort lekkers met ghee. Die speciale boter is dat, hè, uit India. Ik vond het zo leuk, omdat het juist ook een familieaangelegenheid is daar. En zij dit voor mij heeft meegenomen. Dus ik dacht, geen koekjes nu, maar ja, het is een beetje, het lijkt een beetje op marsepeinachtig. Maar
het is in ieder geval de achterliggende gedachte. Heeft te maken met familie.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Nou ja, en ik denk dat iemand die vandaag bij ons is, ook straks wel zo'n lekker koekje zou willen proberen.
Graag.
Welkom. We hebben vandaag Rianne Bouwman. Zij is werkzaam bij de crisisdienst als GZ-psycholoog en naastenconsulent. En nou ja, fijn dat je er bent, Rianne.
Leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen met betrekking tot het werk wat je doet?
Ja, zeker. Ja. Ik ben inderdaad GZ-psycholoog, voluit gezondheidszorgpsycholoog. En ik werk bij een van de crisisteams binnen de Amsterdamse GGZ. En daar werk ik nu zo'n 14, 15 jaar, dat is al een hele tijd. En sinds een jaar of 8, 9 denk ik, ben ik daar ook naastenconsulent in het team. En sinds een jaar of 5 geef ik ook trainingen aan naastenconsulenten in wording, zogezegd binnen ARKIN. Dus dat is de rol die ik heb binnen het crisisteam. En die vervul ik met plezier.
Ja, we hebben jou uitgenodigd. En wat was eigenlijk de reden waarom jij ja zei om in deze podcast mee te werken? Waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor jou, naast ondersteuning?
Ja, leuke vraag. De reden om ja te zeggen was dat ik onderdeel van het naastenconsulentschap ook vind om ambassadeur voor het naastenbeleid te zijn. Dus om het belang daarvan uit te dragen op allerlei manieren. En ik denk dat dit daar een hele mooie vorm voor is. Dus zowel om het naaste beleid meer over het voetlicht te brengen, maar ook om daar wat meer over te vertellen, wat uitleg over te geven.
Hoe belangrijk is het, want jij zegt dat je in de crisis bij de crisisdienst werkt, hè? Hoe belangrijk is het voor naasten dan om opgevangen te worden? Wat gebeurt er in zo'n crisissituatie met naasten?
Ja, ongelooflijk belangrijk, denk ik. En ik denk dat dat vanuit de GGZ ook heel lang onderschat is en onderbelicht is geweest. Dat heel lang de aandacht met name naar de patiënt of cliënt, ik gebruik die termen door elkaar, gegaan is. En dat pas vrij laat wij ons realiseerden als GGZ, inmiddels gelukkig wel al een aantal jaren, maar als je kijkt naar de geschiedenis van de GGZ, toch best laat eigenlijk, we ons meer gingen realiseren van ja, we hebben niet alleen te maken met de persoon die aangemeld is en die een bepaald probleem heeft, in de zin van suicidaliteit of een psychose of een manie. Maar daar zitten natuurlijk een heleboel mensen omheen en achter die zeker zozeer in deze situatie betrokken zijn. En waar wij eigenlijk niet zonder kunnen, maar die misschien ook wel niet zonder ons kunnen om goed door zo'n situatie heen te kunnen.
Wat doe je dan om ze te helpen om zo door zo'n situatie heen te kunnen?
Ja, dat proberen we op een aantal manieren te doen. Hoe we dat willen doen, dat is de afgelopen jaren beschreven in de zorgstandaard naasten. Daar kan ik misschien later nog iets meer over vertellen.
Ja.
Maar de belangrijkste onderdelen daarvan zijn dat we mensen proberen te betrekken bij de behandelgesprekken, bij het eerste crisisgesprek, maar ook bij de vervolggesprekken. En dat we daarin niet alleen aan naasten vragen van goh, wat kunt u vertellen over de situatie van uw vader, dochter, buurvrouw, partner, wat dan ook. Maar ook oog te hebben van hoe is deze situatie voor u? Wat heeft u nodig om deze situatie vol te houden? Hoe kunnen we goede afspraken maken over het samenwerken in de behandeling? En waar kunt u zelf uw ondersteuning vinden? En naast de contacten met het crisisteam of het behandelteam zelf. De zorgstandaard is een standaard waar de hele GGZ in Nederland zich aan verbonden heeft. Dus dat geldt niet alleen voor crisisteams, maar ook voor de hele GGZ. Dus als team willen we er zijn. Dat lukt soms beter, soms minder goed. Maar ook buiten de behandelteams om is er een hele range aan ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor naasten, waar mensen vaak helemaal niet van op de hoogte zijn. En als wij het ze niet vertellen, dan komen ze daar vaak ook niet achter. Dus dat is een tweede belangrijk onderdeel. Aan de ene kant het samenwerken, aan de andere kant het mensen informeren over ondersteuningsmogelijkheden.
Ja. En zie je ook wel eens als dan naasten binnengebracht worden, of ja, binnengebracht, dat klinkt misschien een beetje opgenomen worden. Zie je wel eens dat er dingen misgaan? Er zijn zoveel afspraken gemaakt. Zie je dat wel eens gebeuren? En dat je denkt van, hé, hey, we hadden dit of dat toch anders aan moeten pakken?
Ja, zeker. Ja, helaas wel. Ik denk, het blijft ook mensenwerk. En je kan het in een zorgstandaard nog zo goed beschrijven. Hè, hoe je het idealiter zou willen. Dat het een continu proces van samenwerking is. Dat naasten altijd betrokken worden bij intake, grote veranderingen, evaluatie, overgangen, afsluitingen. En de praktijk is vaak hartstikke weerbarstig. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Kan onder andere te maken hebben met terughoudendheid bij de patiënt zelf, die dat om allerlei redenen spannend of moeilijk vindt om naasten te betrekken. En als iemand al niet een telefoonnummer durft te geven, dan wordt het natuurlijk heel lastig om naasten te betrekken, om überhaupt met ze in contact te komen. Er zit vaak veel schaamte omheen vanuit de patiënt, veel onzekerheid. Er is vaak al heel veel gebeurd tussen mensen. Dus de eerste neiging is vaak afhoudendheid. En het risico bij hulpverleners kan zijn om daar in mee te gaan en ook niet meer op terug te komen. En dat kan ook weer met allerlei dingen te maken hebben, met tijdsdruk, maar soms ook met dat het ook spannend is. Het is soms al spannend genoeg om met een patiënt zelf in gesprek te gaan, maar om dan ook nog een aantal mensen erbij te hebben in de kamer die zelf belast zijn, die hun eigen zorgvraag hebben, die soms ook al veel teleurstellingen hebben meegemaakt in de GGZ, die zwaarte ook meenemen de kamer in. Dat maakt het werk soms ook complexer, ingewikkelder. En daar kunnen hulpverleners soms zelf ook terughoudend in zijn. En soms merk je ook dat naast ze zelf afhoudend of terughoudend zijn. Dat ze zeggen, ja, ik loop al zo lang op mijn tandvlees, ik laat het nu even aan jullie.
Ja.
En
ook heel begrijpelijk.
Dat is ook hartstikke begrijpelijk. Ja,
zeker.
Ja.
Ik vroeg net aan je, van herken je dingen die wel eens misgaan? Maar zijn er ook dingen waarvan je denkt van, dat is echt, dat heeft zo geholpen om die naaste te betrekken, of iets positiefs? Hè?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook, bij het beantwoorden van je eerdere vraag ging het meteen over wat kan er soms lastig zijn of zwaar of moeilijk aan dat samenwerken in die driehoek van patiënt, naaste en behandelaar. Maar op heel veel manieren is het super waardevol als dat wel lukt. En dat uit zich dan op allerlei manieren. Je merkt dat je een veel completer beeld krijgt van iemand in de dingen die er niet goed gaan, maar ook in de dingen die er wel goed gaan, of de goede kanten, de sterke kanten van iemands persoon, van iemands leven. Je krijgt veel meer zicht op wat er speelt in de omgeving van iemand, wat misschien ook bijdraagt op een of andere manier aan de situatie, of verzwarend is voor de mensen daaromheen. Maar ook voor de naaste zelf, dat mensen de gelegenheid hebben om hun verhaal te doen, hun zorgen uit te spreken, hun vragen te stellen, hun ervaring mee te geven aan behandelaren van dit werkt wel en dit werkt niet bij mijn zoon. Dat je niet als behandelaar het wiel opnieuw hoeft uit te vinden wat misschien al veel eerder uitgevonden is.
Ja.
En als je daar in een soort gelijkwaardige driehoek samen in kan optrekken, dan is het deels soms ingewikkeld, maar voor een groot deel ook, ervaar ik dat zelf in ieder geval, ook als ontlastend. Omdat je de zorg als hulpverlener ook.
Okay.
Ja, omdat je samen de plannen maakt, samen de verantwoordelijkheid draagt, samen kan sparren, kan puzzelen. Wat zou nou een goede stap zijn? Wat als dat niet lukt? Samen ervan kan balen als het dan niet gelukt is. Maar samen ook daarover kan hebben als dingen wel goed uitpakken.
Ja, ik denk ook dat het ook misschien wel eens naar elkaar toe kan groeien. Hè? Of meer begrip van en zoals de cliënt naar de naaste toe. Dat ze ook misschien heel veel dingen niet van elkaar weten.
Ja, zeker. Ja, je merkt soms dat patiënten die binnenkomen behoorlijk in een isolement zijn geraakt vanuit hun klachten. En die komen ook in een soort cirkel terecht. De klachten vergroten het isolement, de isolement vergroten de klachten. En vaak zijn mensen behoorlijk verwijderd geraakt van hun omgeving, van hun naasten, van hun netwerk. En is dat in hun hoofd ook een bijna onoverbrugbare kloof geworden. En heb je soms juist heel veel aan zo'n triadisch gesprek om die kloof weer te helpen dichten. Ja. Dus om misverstanden uit de weg te helpen, om dingen toe te lichten, om dingen te kunnen delen. Dus in zo'n gesprek gebeurt soms al heel veel.
Ja. Ja, hebben jullie als hulpverleners verwachtingen van naasten?
Wat bedoel je precies met de verwachtingen?
Ja, verwacht je van een naaste dat hij juist continu aan blijft staan en erbij betrokken blijft? Vinden jullie, ik snap wel dat je het misschien jammer vindt dat een naaste eventjes... want je hebt juist die informatie nodig en die samenwerking nodig. Maar is daar ook wel begrip voor als een naaste zegt van... ik doe even een stapje terug?
Ja, het is er allebei, denk ik. En ik spreek natuurlijk vooral namens mezelf als hulpverlener. Het zal ook... of je het een of de ander vraagt, ook uit elkaar lopen, denk ik. Hoe mensen daar naar kijken, hoe collega's daar naar kijken. Ik denk aan de ene kant is het heel fijn natuurlijk als het lukt om die samenwerking vorm te geven. En als, zeker als ambulante behandelaren, als mensen niet opgenomen worden, dan zien we iemand natuurlijk maar een paar keer per week misschien. En daar, de rest van het leven is daarbuiten. En dan is het voor ons ook heel helpend om te weten, zijn er mensen betrokken? Zijn er mensen die een oogje in het zeil kunnen houden? Zijn er allerlei rollen die je zou kunnen bedenken? En tegelijkertijd realiseren we ons ook steeds meer dat op het moment dat een patiënt binnenkomt bij de crisisdienst, is er vaak al zo'n proces aan vooraf gegaan, waarbij mensen al zo'n uitputtingsslag hebben doorgemaakt, dat ik het zelf in ieder geval ook wel heel begrijpelijk vind als mensen zeggen van ik sla even over. Ik vind het heel fijn te weten dat iemand nu even in de handen van de GGZ is. En ik neem even pauze uit dit contact. Dan is het fijn als je iets zou kunnen afspreken over hoe onderhouden we wel op een manier contact met elkaar. En wat zou het moment zijn om dat opnieuw te bezien. Maar dat je mensen ook tijdelijk uit de wind kunt houden. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een hele belangrijke rol van de hulpverlening.
Ja, ik denk ook dat Jurgen gaf het ook al aan in een vorige podcast. Dat je bereidt mensen eigenlijk voor weer, onze cliënten, patiënten, weer om weer terug te gaan in de maatschappij. Hè? Dus het is dan raar als je die maatschappij, de kleinere kring dan, het systeem niet erbij betrekt. Vind ik altijd zo typisch. Ja. Want dat is wat je wil.
Ja. En ik denk dat dat nog steeds wel een beetje het oude medische format is, zeg maar. De patiënt komt bij de dokter met zijn medische kwaal. De dokter voert zijn behandeling uit. De patiënt gaat weer naar huis en pakt zijn leven weer op. En dat is bij psychische klachten natuurlijk toch vaak een heel ander verhaal.
Ja. Ja, want hoe gaat dat bij jullie, bij de crisisdienst? Zeg maar de nazorg?
Nazorg voor de patiënt zelf, nazorg voor de naaste.
Ja, in samenwerking met de naaste.
In allebei, ja. Als het even over de patiëntenzorg zelf gaat, dragen wij vanuit de crisisdienst natuurlijk vaak mensen over naar vervolgbehandelteams. Dat kan van alles zijn, een kliniek, een polykliniek, een vakteam, soms gaan mensen terug naar de huisarts. Als het gaat om het contact met de naaste, dan zodra de patiënt bij ons uit zorg is, is het soms lastig om daar nog zelf vorm aan te geven. Maar wat je vooral hoopt, is ook jezelf als crisisdienst daar een beetje overbodig in te maken, door mensen te wijzen op andere ondersteuningsmogelijkheden. En als het even kan, ook een overdracht te doen naar het team waar iemand naartoe over wordt gedragen. Dat niet alleen de patiënt overdragen, maar ook de naaste overdragen, als het ware. En dat bespreek ik als, dat zou mooi zijn als, ik weet ook in de praktijk dat dat er heel vaak bij inschiet. En dat er een warme overdracht is van de patiënt zelf, in de vorm van een zorgafstemmingsgesprek. Het streven is ook altijd dat daar, als er naasten betrokken zijn, om die ook bij zo'n zorgafstemmingsgesprek aanwezig te laten zijn. Maar zelfs als ze erbij zijn, gaat het gesprek toch vaak over de patiënt en weinig over de naaste. En zul je daar andere vormen voor moeten vinden.
En de patiënt is weer thuis. Maar wanneer kunnen zij de crisisdienst bellen? Of überhaupt, wanneer kan iemand een crisisdienst bellen?
En bedoel je in deze situatie als de patiënt nog wel in zorg is bij de crisisdienst? Of als er geen sprake meer is van een open dossier?
Eigenlijk misschien ook wel, misschien juist voor de zorgmijdende naaste. Dierbaren,
ja,
zeg maar.
Voor de naaste wat we vroeger noemden zorgwekkende zorgmeiders.
Ja, want wat gebeurt er als je zeg maar out of the blue de crisisdienst gaat bellen?
Ja.
Kan dat zomaar?
Bellen voor overleg kan. Maar zelf als naaste iemand aanmelden bij de crisisdienst die op dat moment geen open dossier heeft bij de crisisdienst of bij de instelling waar de crisisdienst onder valt, dat is niet de route naar de crisisdienst. Daar hebben we altijd een verwijzing voor nodig. En dat kan zijn van de eigen huisarts, waarnemend huisarts, een andere hulpverlener. Maar een vorm van verwijzing is dan wel nodig. En als naast een bellen naar de meldkamer, dan streven we ernaar om daarover mee te denken. Dit is de stap die u kunt nemen om zorg te krijgen voor uw naaste. Ja. En er zit vaak een aantal gradaties in. Als er sprake is van een hele acute noodsituatie, dan moeten wij mensen toch adviseren om 112 te bellen. Ja. Omdat dat toch de kortste weg is naar veiligheid en zorg in een situatie waarin er acuut gevaar dreigt.
Wat voor soort situaties denk je dan aan? Een gevaar waar de patiënt een gevaar is voor zichzelf?
Ja, bijvoorbeeld als de naaste belt van op dit moment is mijn dochter of partner thuis de boel kort en klein aan het slaan. Dan is veiligheid het eerste wat aan de orde is. En dat is een rol van politie.
Ja.
En vervolgens is de stap naar zorg. En dat is een samenwerkende rol van politie en GGZ. Of een overdracht van politie naar GGZ in zo'n situatie. Of als iemand acuut met suïcide dreigt bijvoorbeeld. En er zijn ook aanwijzingen dat die situatie op dat moment heel acuut is. Hè? Van mijn nicht heeft me net gebeld dat ze daar en daar is en uit het leven wil stappen. Dan moet eerst daar de hulpdiensten op af om veiligheid te creëren.
Ja, dus in dat soort gevallen is het eigenlijk altijd beter om 112 te bellen.
Ja. En tegelijkertijd weten we ook dat dat vaak een enorme stap is voor naasten. Ja. Om 112 te bellen voor een dierbare. Ja. Dus dat is ook een ontzettend dilemma voor de naaste zelf. Maar soms ontkom je er niet aan. En hoop je later vooral dat ook weer te kunnen herstellen. En daarop terug te kunnen blikken met elkaar. Wat maakte dat nodig was?
Ja, dat is een gigantisch drama natuurlijk. Of een trauma eigenlijk ook. Hè? Om voor je dierbare 112 te bellen.
Ja.
Nou, ik heb eens een kennis gehad die psychotisch werd en mij ging stalken. En dat vond ik ook al moeilijk om daar... Ik heb daar echt maanden mee gewacht om uiteindelijk een keer de politie in te schakelen. Ik vond het ook zielig. Hij is ook vader van 2 kinderen. Ik denk, jeetje, als je daar de politie op me af moet sturen. En dat is dan nog verder weg, hè? Dus als het je eigen partner dichtbij is of je kind of... Dat is natuurlijk een gigantische beslissing om dat dan te moeten nemen.
Ja, die dat moet het zijn, inderdaad. En dan is het ook goed om te weten dat als de situatie niet zo acuut is, dat er nog wel ruimte is voor overleg, dat daar ook wel mogelijkheden voor zijn.
Ja.
En bijvoorbeeld de familievertrouwenspersoon is ook iemand die beschikbaar is om over zulke situaties te overleggen.
Ja.
Van dit is de situatie, er is geen zorgkader, dit zijn de zorgen. Wat zijn mijn mogelijkheden? Kun je daarin meedenken? Ja. En die kan soms ook een lijntje leggen met het zorgtoeleidingsteam of met de GGD of met andere partijen die daar misschien iets in kunnen betekenen.
Ja, maar dan heb je het niet over acute crisissituaties. Hè? Acute crisissituaties is 112 bellen.
Ja.
En anders kun je overleggen. Kun je ook met de meldkamer bellen voor wat kan ik voor stappen ondernemen.
Ja.
Of met een familievertrouwenspersoon.
Ja.
Of met je huisarts kan natuurlijk ook. Die weten wegen ook wel natuurlijk
zeker.
Wel.
De PORGZ van de huisarts. De PORGZ, sorry.
Ja.
Soms het meldpunt zorg en woonoverlast kan een plek zijn om je verhaal te doen.
Nu hebben we de laatste tijd heb ik zeker 3 gesprekken gevoerd van naasten, dierbaren die zorgmijdend is, maar waar wel echt wel hele grote zorgen over zijn. Wat kun je doen als naaste?
Ja.
Als naaste. Je kan de mogelijkheid onderzoeken of de mogelijkheden onderzoeken om te kijken of iemand op een of andere manier toch tot zorg te verleiden is. En soms lukt dat niet. En soms is er ook te weinig grond om dan over te gaan op onvrijwillige zorg. En dan zit je natuurlijk in een enorme grijs gebied waarin heel veel zorgspanning is. En waarin vanuit de GGZ voor de patiënt zelf soms nog niet zoveel kan. En soms betekent dat je als naaste extra goed voor jezelf moet gaan zorgen. Dus dat je zelf je steunbronnen zoekt via een afdeling preventie, via een familievertrouwenspersoon, via een familieervaringsdeskundige. Met wat kan ik in deze situatie doen om toch overeind te blijven, om de lange adem vast te houden.
Ja, want eigenlijk zeggen ze bijna allemaal van moet ik dan maar wachten tot ik 112 moet bellen?
Ja.
Ik vind het ook wel, altijd wel heel lastig om daar antwoord op te geven.
Ja, ja. En die lastigheid die herken ik ook vanuit het GGZ-perspectief heel erg.
Ja.
Ja.
Ja, dat is bij somatische dingen veel makkelijker dan, hè, toch? Ik bedoel, als iemand naar zijn borst grijpt en dan bel je snel 112. Maar als iemand dan verward en dat je denkt, misschien zakt het nog of dimt hij nog in.
Ja. En juist dat maakt het belangrijk om het er met mensen over te kunnen hebben. En de afwegingen helder te krijgen om wanneer niet, maar ook wanneer wel.
Ja.
En je eigen steun te organiseren.
Ja. Ja, want je hoort. En dan hebben ze nog te maken, stel dat het een verplichte crisismaatregel wordt. Hè, dat ze ook vaak dan weer op de kop krijgen, hè, van degene die opgenomen is. Van dat heb jij gedaan, dat heb jij veroorzaakt.
Ja. Ja, wat dat betreft heb je als naaste natuurlijk een veel complexere positie. Met veel meer rollen en veel meer lagen in die rollen dan je als hulpverlener hebt.
Ja. Ja.
Ja. Dus ook dat maakt het belangrijk om waar mogelijk daarnaast ook een beetje uit de wind te houden. Maar soms ontkom je er niet aan dat bepaalde informatie die je nodig hebt om een medische verklaring op te kunnen stellen. Ja, dat die te herleiden is tot degene van wie die informatie komt. En dat vraagt vaak ook veel geduld en goede moed om tot herstel te komen. En soms ook niet. Ja. Ja.
Waar hebben naasten het meeste behoefte aan in zo'n crisissituatie?
Ik denk dat het belangrijkste is wat ik terughoor. Ik wil het niet invullen voor alle naasten. Maar het belangrijkste wat we terughoren is dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze gezien worden. Deels in hun kijk en betrokkenheid bij de aangemelde patiënt. Ja. Maar ook zeker in hun eigen positie. De last die ze ervaren, die stress die er is. Dat de belangrijkste dingen zijn. En dat eigenlijk al het andere daar op een logische manier uit volgt.
Ja, ja, het is mooi dat je dat zegt. Want dat ervaren wij vanuit ons werk, vanuit de stichting ook. Dat we krijgen ook nu doorverwijzingen van huisartsen. En dat de naasten zeggen van, wij kunnen eindelijk eens een keer wat langer ons verhaal doen. Even wat uitgebreider. En dat is... Tijd is toch ook een groot goed.
Ja.
En dat is niet altijd overal.
Nee, en dat maakt het voor ons ook zo belangrijk om te kunnen werken. Ook in een netwerk van ondersteuning. Dat ook de support niet alleen afhangt van wat de behandelaar in huis heeft. In zijn manier van werken of aan tijd heeft in zijn agenda. Maar dat wij ook kunnen aangeven van, goh, als je behoefte hebt aan meer dan dat, wat ik me heel goed kan voorstellen in jouw situatie.
Ja.
Denk eens aan een adviesgesprek bij preventie over de mogelijkheden. Denk eens aan de familieervaringsdeskundige, de familievertrouwenspersoon. Er is gewoon heel veel.
Er is heel veel, zeker. Ja, het is alleen moeilijk te vinden. En dat is ook een van de redenen waarom wij ons platform zijn begonnen. Om is zoveel mogelijk te verzamelen aan wat er is. Aan ondersteuning voor naasten. Ja.
Eigenlijk, Rianne, ik zit daar een beetje zo na te denken. Jouw werk is best pittig. Hè? Wanneer ga jij naar huis met een goed gevoel? Als je een bepaalde situatie... Want er zullen ook vast wel eens positieve dingen gebeuren.
Zeker. Ja, ik denk niet dat ik anders...
deze
jaren
dat je denkt van,
aan de crisisdienst verbonden geweest
van, was. Daar hebben we gewoon echt... dat is allemaal gewoon echt goed gegaan.
En hoe blijf je zelf overeind?
Hoe blijf je zelf overeind?
Als,
met al die pittige dingen
situaties
om je heen.
Ja,
ja.
Ja. Er zijn allerlei dingen die kunnen bijdragen aan, ondanks de inhoudelijke zwaarte van het werk, toch een goede werkdag hebben. En dat zit hem soms in individuele behandelingen. Dat je een traumasessie hebt gehad met iemand, waarvan je merkt dat iemand meteen al lichter de deur uitgaat dan die binnenkwam. Dat is iets wat op heel korte termijn al voldoening ook geeft als behandelaar. Maar ook, we hebben het hier natuurlijk over het thema samenwerken met naasten. Als je merkt dat het gelukt is om weer wat verbinding tot stand te laten komen in zo'n gesprek. En niet dat wij dat doen, want de mensen doen dat zelf, maar wel dat we het faciliteren en de gelegenheid daarvoor creëren. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. Naast nog een heleboel andere dingen als leuke collega's en veel door de stad fietsen.
Ja,
en
door de stad fietsen, ja. En dat is zeker geen straf met dit weer. Hè? As we speak schijnt de zon buiten.
Ja.
Heb jij nog een tip voor de naasten, mochten ze in een crisissituatie terechtkomen?
Ja, ik heb wel een paar tips. Heel specifiek over crisis is op de website van Ypsilon staat apart een gedeelte over wat als er crisis is. Wat kun je doen ook als naaste? Vind ik een heel informatief bron van informatie. En daarnaast zorg dat je goed geïnformeerd bent, ook over jouw eigen positie, ook over jouw eigen rechten in die positie. En daarvoor moet je natuurlijk eerst geïnformeerd worden. Hè, want die informatie komt niet uit de lucht vallen. Maar stel je luistert naar deze podcast en je denkt, oh, daar speelt een situatie waarin ik meer betrokken zou willen worden. Of ik ben al betrokken, maar ja, merk toch weinig ruimte voor mijn aandeel in het verhaal of in de behandeling. Informeer jezelf. Laat je eens goed inpraten door een familievertrouwenspersoon. Kijk zelf eens in die zorgstandaard naaste over wat er opgeschreven is over jouw belangen, jouw rechtspositie daarin. Dat helpt ook om, denk ik, assertiever te zijn in het contact met de GGZ. Ik denk dat de GGZ voor veel mensen nog een soort black box is, waarin ook veel mensen nog soms de houding hebben van, de dokter zal het wel weten. Ja. En als die niks zegt of vraagt of aanbiedt, wie ben ik dan om daar iets in te zeggen? Nou, je bent zeker iemand. Je bent namelijk maar dat degene weet ook die ander het beste kent.
Vaak zijn er ook naasten die durven het gewoon niet te zeggen. Hè? Van, ik denk van, ik denk dat nu die psychiater het echt niet helemaal bij het rechte eind heeft. Maar goed, hij zal het wel weten. Hij heeft ervoor geleerd. Maar goed, ik ken mijn dierbare.
Dus zoek daar ook je steunbronnen weer in. Om je positie in die driehoek, die behandeldriehoek, waar ik het al eerder over had, om daar meer stevigheid in te voelen.
Ja, en ze weten vaak, die naasten weten ook vaak niet dat ze rechten en plichten hebben. Meer rechten, denk ik. Plichten, ook wel een beetje, denk ik ook wel.
Ja. En dat is wat Jurgen aangaf van, trek de behandelaar gewoon over de tafel.
Ja, wees opstandig, zei hij toen.
Hij zei, ik zou dat zelf doen als naaste, zei hij. Als ik geen niet genoeg informatie krijg.
En niet gehoord wordt.
Dus dat niet het gevecht aangaan met
de behandelaar. Nee, en het is aan ons om mensen daarover te informeren. Dat ze die rechten hebben.
Ja.
En waar ze informatie kunnen vinden.
En daarom train je ook naast betrokkenen consulenten of naast consulenten om dit ook gewoon te verspreiden binnen de organisatie, behandelaren daarin te ondersteunen.
Ja.
Ja. Want voer jij dan ook gesprekken als andere behandelaren er niet uitkomen, dat jij dan gesprekken met naasten overneemt of naar je toe trekt? Of,
dat komt wel voor, maar dat is per team. Wordt het verschillend ingevuld welke rol de naaste consulent precies heeft. Oh ja. Er zijn teams, zeker bijvoorbeeld herstelklinieken, waar patiënten een langere periode verblijven, waar de naaste consulenten ook de contactpersoon zijn voor de omgeving. Op plekken waar mensen korter zijn, is dat de behandelaar vaak de aangewezen persoon.
Ja.
En in de crisisdienst merken we ook wel eens dat het soms tot ingewikkelde situaties kan leiden als je als naaste consulent binnen hetzelfde team bijvoorbeeld informatie hoort van de naaste over de patiënt die dat vooral kwijt wil, maar eigenlijk niet wil dat dat in het dossier komt. Dan kom je soms in een ingewikkelde dynamiek terecht binnen je behandelteam. Dus binnen ons team proberen we het zoveel mogelijk te beleggen bij de behandelaar en proberen we die zo goed mogelijk te informeren en ook te ondersteunen in zijn rol in het triadisch werken.
Ja.
Ja, ik denk dat wij, ik weet niet, heb jij zelf nog iets wat je kwijt wil? Dat je denkt,
een laatste kreet.
Dat vind ik wel belangrijk om te vertellen nog. Of om naasten mee te geven.
Ik denk, Jurgen noemt het wees opstandig. En daar kan ik me wel in vinden, denk ik. Laat van je horen, laat zien dat je er bent. Daar moet je misschien een flinke drempel voor over. Maar zoek dan een steun om die drempel over te komen. Want het kan ook veel opleveren. Zowel voor de patiënt als voor jezelf.
Ja,
dan zijn we er volgens mij. Ja, de tijd is voorbij gevlogen.
Ja, ik wil toch nog één ding van je weten. Wat is jouw favoriete koekje?
Bokkenpootjes.
Oh, die hebben we al gehad. Een paar podcasts geleden.
Maar deze lijken me ook heel leuk.
Dus laten we dan afronden. En genieten van het lekkers hier op tafel. Dankjewel, Rianne. Heel fijn dat je hier vanuit het crisisdienstperspectief en je naaste consulentschap hierover wilde praten.
Graag gedaan. Ik vond het heel waardevol. Leuk je te zijn.
Ja. Goed. Voor iedereen, wil je nog iets nakijken op alle sites die eigenlijk voorbij gekomen zijn, dan vermelden wij dit op ons platform voor ggznaaste.amsterdam. Heb je vragen voor Rianne of voor ons? info@voorggznaaste.nl.
En wil je een gesprek met ons, dan kan dat natuurlijk ook. Afspraken kun je maken via ons platform.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer en geniet van het mooie weer.
Ja.